Oké, zoek maar op. Openbaring 3. Openbaring 3. Vanaf vers 7, de brief van de gemeente van Philadelphia. Openbaring 3, vers 7. En schrijf aan de engel der gemeente die in Philadelphia is, dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken, zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten, want gij hebt kleine kracht. En gij hebt mijn woord bewaard, en gij hebt mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef je enige uit de synagoge des Satans, degene die zeggen dat ze Joden zijn, en ze zijn het niet. Maar liegen, zie, ik zal maken dat zij zullen komen en aanbieden voor hun voeten, en bekennen dat ik u lief heb. Omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Zie, ik kom haastiglijk, houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel mijns gods, en hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam mijns gods en de naam der stad mijns gods, namelijk des nieuwe Jeruzalems dat uit de hemel van mijn God afdaalt, en ook mijn nieuwe naam. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Dit is dus de brief aan de Philadelphia gemeente, een gemeente die lag in Klein-Azië, of ligt, die gemeente bestaat nog. Dat is wat tegenwoordig Turkije heet. In Openbaringen 2 en 3 staan 7 zendbrieven aan 7 gemeentetypen. En zoals ik al zo vaak heb verteld, een bijbeltekst kun je op 3 manieren interpreteren. Historisch, het waren 7 gemeenten die in de eerste eeuw, toen Johannes dit moest opschrijven, bestonden. Doctrineel, nou, het is gericht aan 7 gemeenten in de grote verdrukking. Je zou ook kunnen zeggen dat dat ook historisch is wat Johannes ziet. Want hij is in de toekomst gebracht. Hij ziet in een toekomst die nog komen moet wat er met 7 gemeenten gebeurt. En daar schrijft hij over. Over gemeentetypes, niet over individuen. Ook heel belangrijk overigens. Maar je hebt ook altijd een geestelijke boodschap. Zodoende kun je nooit zeggen dat hele grote stukken van de Bijbel die niet qua leer op de gemeente in de genadetijd slaan, niet voor ons bestemd zijn en niet nuttig zijn. Alles in de schrift is goed om te leren, te lezen, te studeren, ter vertroosting, ter onderwijzing. En er zit meestal een geestelijke boodschap in, een geestelijke strekking, ook voor ons. En al vanaf de middeleeuwen had de gemeente in de genadetijd een idee dat die 7 zendbrieven in Openbaringen 2 en 3... wel eens een profetie konden zijn over de tijd van de gemeente in de genadetijd. Ik heb er wel eens een aantal keren dat vers voor vers gedaan, hier met de gemeente, daar ben je ongeveer 20 uur mee bezig om die 7 gemeentetypen te doen. Dat ga ik vandaag niet doen. Ik ga iets kort vertellen over deze gemeente, die Philadelphia gemeente. En dan vertel ik iets in het verlengde daarvan, waar we nu mee te maken hebben en waarom het heel toepasselijk is om daar vandaag weer eens iets over te vertellen. Afgelopen vrijdag was het namelijk in Groningen 28 augustus, de rest van de wereld ook natuurlijk. Maar die dag heet in Groningen Bommenberend, Gronings ontzet. Nederland heeft nog altijd 3 vrije dagen waarin men in een stad een vrije dag heeft. Haarlem, Leiden, maar ook Groningen, Gronings ontzet. Een vrije dag, tenminste, dat was zo. Schoolkinderen hebben nog een vrije dag op 28 augustus, de meeste bedrijven die hebben al lang dat voor elkaar weten te krijgen dat mensen weer aan het werk moeten, want ach, al die vrije dagen is alleen maar lastig. Maar ik probeer vaak te betogen dat 28 augustus en 5 mei eigenlijk de 2 belangrijkste feestdagen zijn in Nederland. Want dat zijn 2 dagen waarin je kan ophangen dat het kantje boord was dat dit land is blijven bestaan. En dat het waard is om dat te herdenken. Maar laat ik eerst bij de schrift blijven. Als je leest in de Philadelphia brief, dan zie je in vers 7, schrijf aan de engel, en dat is dus de vertegenwoordiger van de gemeente, dat staat allemaal uitgelegd in de eerste hoofdstukken van boek Openbaringen, schrijf aan de engel der gemeente die in Philadelphia is, dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Ik ga niet alles helemaal uitleggen, even kort doorlopen. Philadelphia betekent broederlijke liefde. Dit is het enige kerktype in de 7 zendbrieven die geen berouw hoeft te tonen voor dingen die ze fout hebben gedaan. De Bijbel staat voorop in dit gemeentetype. En onder de mensen en alles in de wereld gaat het beter. Als je het tijdvak waar je als profetie deze zendbrief wil op toepassen, zie je dat alles in de wereld beter gaat, omdat de Bijbel voorop staat. Op het gebied van wetenschap, industrie, landbouw, kunst, ethiek, armenzorg, uitbannen van alcohol en al dat soort dingen, dat is allemaal ontstaan in de Philadelphia-tijd. Recht, noem maar op. De rechtvaardige, deugdelijke wereld waar mensen altijd naar uitkijken. En vergis je niet, want wij leven hier in Nederland en wij leven hier rijker en individueel vrijer als ooit tevoren. En als je dat niet snapt, dan snap je nooit wat. Maar als we terugkijken naar een wereld waarin alles beter was, dat is eigenlijk allemaal ontstaan in de Philadelphia-tijd. En die Philadelphia-tijd loopt profetisch van 1517, als Luther begint met openlijk te protesteren tegen de katholieke kerk, tot zeg maar 1881. Dat is een mooie datum, want daar komt er voor het eerst een vals Nieuw Testament uit onder de protestanten. Katholieken hadden al een valse Bijbel. Maar dat schuift. In de 19e eeuw, dan begint eigenlijk de grote afval onder de bijbelgetrouwe kerken. En daar zitten we nog altijd mee. Maar Philadelphia betekent broederlijke liefde. Een gemeente die de Heer ook het meeste bevalt. Dan kun je zien in vers 8. Ik weet uw werken, zie ik heb een geopende deur voor u gegeven, die niemand kan sluiten. Want je hebt kleine kracht, je hebt mijn woord bewaard, je hebt mijn naam niet verloochend. Dus door die Bijbel, want een kenmerk van de Philadelphia Bijbel is dat ze massaal een goede Bijbel hebben. Een goede Bijbel met een goede tekst. Die gedrukt wordt, onder de mensen komt, gelezen wordt, geloofd wordt. En als dat gebeurt, en mensen doen wat dat boek zegt, mensen die bidden voor de overheden, zodat die de gemeente met rust laten, mensen komen tot geloof en die ontvangen dus de Heilige Geest. En waar de Heilige Geest is, daar is vrijheid. Nou, als dat gebeurt, dan geeft de Heer een open deur. En het mooiste was het staat in vers 8. U heeft een kleine kracht, maar ze hebben ook een open deur ontvangen en niemand kan die sluiten. Een kenmerk van de Philadelphia-tijd is ook dat het evangelie naar alle uithoeken van de wereld gaat en dat er broeders en zusters zijn die hun leven opofferen voor dat evangelie. En dan zouden er allemaal machten willen zijn die dat zouden willen stoppen. Het lukt niet. Dat evangelie, dat boek, komt over de hele aarde. Ik heb al vaak verteld, je hebt meer dan 7000 talen op aarde, maar de meeste mensen zijn 2 of 3-talig. Met 100 talen kun je de hele bevolking op de wereld bereiken. Nou, er bestaan al bijbelvertalingen in een goede tekst in ongeveer 800 talen. Dat is allemaal bereikt in de Philadelphia-tijd. Bereikt destijds, want in deze Laodicea-tijd waarin we nu leven, de laatste 130 jaar, wordt alles wat met de goede schrift te maken heeft en navolging ervan afgebroken. Maar de Heer zegt dus, jullie hebben een open deur, al heb je een kleine kracht, niemand kan dat sluiten. Want, zegt hij, jullie hebben mijn woord bewaard. Jullie hebben dus mijn Bijbel bewaard in een goede tekst, niet in een valse Bijbel. En die ook nagevolgd. Kijk, je kan wel een goede Bijbel hebben, in Nederland ook. Je hebt heel veel mensen die hebben een Statenbijbel, maar die zijn bijvoorbeeld Calvinist. Nou, dan heb je in die zin het woord van God niet bewaard. Je hebt een valse leer. En je hebt mijn naam niet verloochend. Dat is heel belangrijk voor de Heer. Ik ga het niet opzoeken, maar de Heer is, laat Paulus ook opschrijven, Romeinen 1 vers 16. Ik schaam mij het evangelie van Jezus Christus niet. De Heer bevalt het enorm als je je niet schaamt voor de Heer. Of 2 Timotheus 1 vers 8, waar de Heer zegt van schaam je niet voor zijn gezonde woorden en voor Paulus zijn leer, want die is nou bestemd voor de gemeente in de genadetijd. Als je niet schaamt voor de Heer en je verloochent hem niet en je bewaart zijn Bijbel, dus in het Nederlands is dat de Statenbijbel, een beter alternatief is er niet, en je doet ook nog wat het boek zegt, gewoon geloven, lezen, studeren, navolgen, nou, dan krijg je dus van de Heer een open deur. Ook al heb je een kleine kracht, de Heer bevalt dit. Dit is een tijdvak, het is geweest. En wij leven dus nu in de Laodicea-tijd. En lang verhaal kort te maken, als je dit snapt, je probeert als een Philadelphiaans christen te leven. We leven niet meer in de Philadelphia-tijd, we leven in de Laodicea-tijd. Maar Wil je als een bijbelgelovige leven, dan tracht je als een Philadelphiaanse christen te leven. En als je dan bijvoorbeeld maar met de 2 of 3 broeders gewoon al evangeliseert op straat, dat geeft al zo'n indruk op de massa's. Dat is een kleine kracht, maar de Heer geeft je dan een open deur. En die open deur hebben we hier in Nederland altijd nog ruimschoots, want je kan nergens zo makkelijk evangeliseren als in Nederland. Vers 9. Ik geef je enig uit de synagoge des Satans. Er zijn heel veel kerktypes die daar weer heel wat van maken. In Openbaringen 2 vers 9, dat is in de Smyrna gemeente, wordt die term ook gebruikt. Nou, ik kan heel lang praten over wat het allemaal zou kunnen betekenen. Vergeet niet, in een rechte leer is dit bedoeld voor de gemeente in de grote verdrukking. Geestelijk kun je dat hier maar op één manier toepassen. Kerken met de vervangingsleer. De leer die zegt dat wij in de plaats zijn gekomen voor de Joden. Waar komen Joodse mensen samen? In de synagoge. Wat wordt hier genoemd? Een synagoge des Satans. Ze zeggen dat ze Joden zijn en ze zijn het niet. Katholieken die zeggen, al vanaf de 5e eeuw, wij zijn het nieuwe Israël. Nee, dat zijn ze niet. Protestanten, wat dus eigenlijk half bekeerde katholieken zijn. Ik ben een baptistisch christen, ik ben geen protestant. Protestanten die zeggen ook dat zij in de plaats van Israël zijn gekomen. Allemaal die vervangingsleer. Zeggen dat zij in de plaats van Israël zijn gekomen. De Bijbel, het hoofdthema van de schrift, is dat Jezus ooit terugkomt en over de aarde en het universum gaat heersen. Voor 1000 jaar en daarna een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En die aarde is dan de woonplaats van Israël die samen met de Heer over het universum heerst. De gemeente woont in het Nieuw Jeruzalem, een stad in het heelal. En de rest van het heelal is voor de mensheid die dan leeft. Dat zegt de schrift. En kerken hebben al vanaf de 5e eeuw een vervangingsleer aangemeten. Waarin ze zeggen dat Israël heeft blijkbaar afgedaan. En wij zijn ervoor in de plaats gekomen. Wij zijn het nieuwe Joodse volk. De Republiek, het eerste ontstaan van Nederland. We leven nu in het Koninkrijk der Nederlanden. Maar de Republiek der Nederlanden, die matigde zich dat ook wel eens aan. Zoals Israël bestond uit 12 stammen, zo bestond de Republiek uit 7 provinciën. Maar de Republiek der Nederlanden was niet het nieuwe Israël. Het is niet Gods uitverkozen volk. Amerika zegt ook wel eens God's own country in de mores van de Amerikaan. Dat is iets wat in de 19e en 20e eeuw is ontstaan. Er is ook een heel sterk gevoel bij heel veel mensen dat Amerika Gods instrument is om namens God over de aarde te heersen. Nou, God maakt zeker gebruik van naties en overheden om dingen te sturen in de wereld. Maar er is op dit moment geen land in de wereld wat God als Gods stelvertreter. Plaatsvervanger. Hoe noem je dat nou? Iemand die in dienst staat van iemand. Ik kan niet op het woord komen. Vertegenwoordiger, dank u mensen. Die als iemand als Gods vertegenwoordiger optreedt. En elke kerk die denkt dat hij in een land woont dat een streepje voor heeft in de wereld, ja, die snapt het in wezen niet. De hele wereld ligt in de boze. Je bent een broeder of zuster, deel uitmakend van een gemeente. En woon je toevallig in een land waar je vrede en vrijheid hebt, dan heeft het eigenlijk altijd te maken dat daar ooit de Bijbel is gekomen. En tel je zegeningen dan maar liever. Maar die synagoge des Satans. Ik geef je enig uit de synagoge des Satans. Degene die zeggen dat ze Joden zijn, ze zijn het niet. Maar ze liegen. Ik zal maken dat ze zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. Weet je wat nou een kenmerk is, profetisch, van die Philadelphia tijd? Nou, de grootste vijand van het evangelie was eeuwenlang, vanaf de 5e eeuw tot zeg maar de 16e eeuw, de Rooms-Katholieke Kerk. Er is geen instantie op aarde die zoveel christenen en joden heeft vermoord als de Katholieke Kerk. De hele middeleeuwen door had je een kerk, een christelijke kerk, en je had ook een katholieke kerk die christenen vervolgde en vermoordde. En als dan de reformatie aanbreekt, het woord van God massaal onder de mensen komt, er dus vrijheid onder de mensen komt, dan die reformatietijd is begonnen, de Philadelphia-tijd, dan zie je dat ook krijgskundig overheden in het Westen het erin slagen om de katholieke kerk overal in te dammen. Kijk, wij praten over een kerk, maar de katholieke kerk is ook een land, is ook gewoon een militaire organisatie, vergis je niet. 80-jarige oorlog, 30-jarige oorlog, de 40-jarige oorlog van Nederland 1672, 1702, de 7-jarige oorlog 1756, 1763, de Napoleontische oorlogen, noem maar op, de Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog. In wezen zijn het allemaal oorlogen van Rome, waarin honderden miljoenen mensen zijn omgekomen. Nou, en in die Philadelphia-tijd lag Rome eigenlijk aan de voeten van protestantse naties. Rome kon wel veel zeggen, maar ze hadden de macht niet meer. De Rooms-Katholieke Kerk overleeft eigenlijk die eeuwen door zich aan te passen. Die proberen met de Contra-Reformatie ook weer allemaal zieltjes terug te winnen voor hun organisatie en slagen er ook voor een groot deel in. Maar ze hebben gewoon niet zoveel macht. Dat gebeurt na de tijd van Napoleon, als in de 19e eeuw de Laodicea-tijd aanbreekt en het Westen van de Bijbel afvalt en eigenlijk niet meer goed oplet. Dat of die Rome, die Roomse leer en die katholieke kerk met die jezuïeten en alles nog wel gevaarlijk zijn, ja, dan wint die weer aan kracht en die blijft maar aan kracht winnen. En dat zien we nou de laatste 150 jaar. Rome neemt de hele wereld weer over. En als de antichrist komt, dan staat hij hoogstwaarschijnlijk op uit die gelederen van Rome en de wereld die er dan is, want de gemeente is opgenomen, denkt dan dat hij de Messias is. Het is een antichrist, hij lijkt erop, maar het is het net niet. En als Christus dan echt terugkomt bij zijn tweede komst, dan is Rome op deze aarde aan de macht. En als het instrument van de duivel. Maar goed, in die Philadelphia-tijd, daar zie je dus dat de kerk van Rome voor een aantal eeuwen die macht niet meer heeft. Ligt aan de voeten. Vers 10. Omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren de verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Nou, daar kun je een paar dingen over zeggen. In die Philadelphia-tijd zijn die grote vervolgingen, het gaat hier niet over oorlogen en landen en naties, het gaat hier over de gemeente. In de Philadelphia-tijd zijn de grote vervolgingen op de gemeente, de bijbelgetrouwe gemeente, eigenlijk voorbij. In de 16e, 17e, 18e eeuw kunnen de gemeentes eigenlijk vrij evangeliseren. Vergeleken bij de eeuwen daarvoor of daarna is alles een stuk makkelijker geworden. Omdat ze, zoals de Heer het zegt, het woord zijn leidzaamheid hebben bewaard. Het loont om het woord van God te bewaren en te doen. Als je dat nog niet snapt, de eigen gereide Nederlander doet altijd alles om maar te profiteren van een bepaalde situatie. Nou, een Nederlandse christen die zou dit toch moeten snappen. Bewaar het woord van God en voer hem uit. Die komen zal, die verdrukking die komen zal. Nou, inderdaad, er komt ooit een grote verdrukking over de aarde. Als de 70ste jaarweek van Daniël. Ook als oordeel over de mensen die de waarheid hebben tegengestaan. De gemeente zal ze dan zijn opgenomen. En het voorbeeld wat ik zo meteen ga noemen, dat is een situatie in de 17e eeuw waarin dit land wordt gespaard in een hele grote nood, maar ze hebben het woord van God bewaard en daardoor zorgt de Heer ervoor dat het land bestaan zal, bestaan blijft. Verzelf zie ik om haastelijk houd wat gij hebt, opdat gij niemand uw kroon nemen. In 2 Johannes 8 wordt opgeroepen om ervoor te zorgen dat je een vol loon ontvangen mag. Kijk, ben je gered en ben je gered. Er is niks wat je redding in de Heer kan afnemen. Ben je gered door het evangelie van Jezus, door het bloed van Christus, dan ben je een opnieuw geboren persoon. En dat zal altijd zo blijven. Maar het komt op het punt aan van navolging. En voor de rechterstoel van Christus, daar worden opnieuw geboren mensen geoordeeld wat ze hebben gedaan met hun tijd als gered christen. En je ontvangt kronen of je raakt ze kwijt. En hier is weer een oproep. Gemeente van Philadelphia, houd wat je hebt. Dat niemand je kroon nemen. Er zijn heel veel denominaties ook in die Philadelphia-tijd, in die aantal eeuwen, hè, de 16e tot en met begin 19e eeuw, met allerlei verschillende leringen, maar de meeste hebben een goede Bijbel en meestal een reddend evangelie. En dat is een tijdvak die nooit eerder is geweest en ook niet meer is geweest de laatste 130 jaar. En ook het punt van zending, dat je ergens heen gaat om zielen van het evangelie van Jezus te vertellen. Dat is ongeëvenaard geweest in die tijden. En de Heer die zegent dat. Nou, nog even heel kort, dan heb je nog vers 12 en 13. En daar lijkt het erop dat je moet overwinnen om niet je behoud te verliezen. Laten we niet vergeten, het gaat hier niet over individuen, maar over een kerktype. En dat kerktype blijft bestaan, mits ze volhouden. als je het zo wil toepassen, profetisch op de gemeente in deze genadetijd. Letterlijk, zei ik al, gaat dit over de gemeente in de grote verdrukking. En in de grote verdrukking moet je volhouden uit geloof en uit de wet, uit de werken. En als je de werken niet houdt, dan kun je je behoud verliezen. Dus dit is het meest letterlijk toe te passen op de gemeente in de grote verdrukking. Dus even een korte uitleg van de Philadelphia gemeente. Hoofdpunt hier van de Philadelphia gemeente is, als je de woorden van God bewaart en ze uitvoert en je schaamt je niet voor Jezus, dan word je gezegend, je ontvangt open deuren en je hebt ontvangt weliswaar een kleine kracht voor deze wereld, maar de Heer kan iets met je. Nou, ik zei al, afgelopen vrijdag had je in Groningen het rampjaar, werd herdacht, bombarderend, 28 augustus, dit jaar veel kleiner als anders vanwege de coronatoestand, dus geen kermis en al die dingen. Maar die dag hebben we nog te danken aan 1672, het zogenaamde rampjaar, waarin het land reddeloos leek, de overheid radeloos en het volk redeloos. Als wij wel eens denken van hoe moet het nu, want het volk is nu ook redeloos, die loopt voor al hun zware verdrukkingen maar te zeuren op het Malieveld, omdat ze, weet ik veel... Die hebben geen zin om een beetje voorzorgsmaatregelen te nemen, zodat ze niet aan een gruwelijke ziekte invalide te hoeven te raken of dood te gaan. En dan lopen ze maar te zeuren, te jeremiëren. 1672 was echt een probleem over dit land. Nederland bestond uit 7 republiekjes. Holland, Zeeland, Friesland, Groningenland, Utrecht, Overijssel en Gelderland. Met een Staten-Generaal als een landsregering in Den Haag. Daarom is Amsterdam de hoofdstad, maar zit de overheid in Den Haag. En het was een voorbeeld voor een land later als de Verenigde Staten van Amerika. Voor Engeland trouwens een aantal jaren later, 1688. En de Franse Revolutie, 1789. En een lang verhaal kort te maken, ik heb het met de conferentie ook gedaan. Wat maakt vaak het grote verschil? Dat is die Bijbel. Hier komt die Bijbel in de middeleeuwen binnen. Hier ontstaat een gemeente. En hier verandert van alles ten goede. Dus we hoeven ons nooit op de borst te kloppen dat Nederlanders zulke toffe peren zijn. Nee, Nederlanders hebben rijkelijk geprofiteerd van de woorden en de zegeningen van God. Tussen 1580 en 1672 wordt die Republiek der Nederlanden, terwijl ze nog in een dikke 80-jarige oorlog zitten, het rijkste, machtigste en vrijste land ter wereld. Kun je je dat voorstellen? Een gebiedje met nog geen miljoen inwoners. De helft van alle schepen die op dat moment op de wereld rondvaren, voeren onder een Nederlandse vlag. Dat is best een gekke gewaarwording. Historici proberen ook vaak te duiden hoe dat kan. En dan komen ze met heel veel redenaties aan. Ik kan ook heel veel noemen, dat doe ik niet omwille van de tijd. Het blijft een bijzondere toestand. Kijk, mensen van nu zijn te trots om de Heer alle eer te geven, maar dat lijkt mij het meest aannemelijke. Heel uniek voor Nederland was, er was hier geen staatskerk. Ik kan er niet genoeg benadrukken. Alle landen hebben vaak een staatsreligie die met de regering meeregeert, dus andersdenkende vervolgt. Nederland ontstaat, de Republiek, en er is wel een bevoordeelde kerk, dat is de gereformeerde Nederlandse kerk, maar het is niet de staatskerk, mag niet met de overheid meeregeren. Dus je kan rustig een niet voorgetrokken religie aanhangen, zoals baptisme. Waar een heel veel van hier in Nederland, waar meer mensen lid van een doopsgezinde gemeente, hè, zoals het toen heette, als van een protestantse gemeente, veel meer zelfs. Of je bleef gewoon een aanhanger van die ketterse religie die duizenden mensen had vermoord hier in Nederland, de Rooms-Katholieke Kerk, werden allemaal getolereerd. Daarom kwamen Joden ook hier naartoe, omdat ze hier niet werden vervolgd. Ze mochten ook Jood blijven. Enzovoort. Dat was uniek, er was dus geen staatsreligie die met de overheid meeregeerde. Uiteindelijk is er altijd het eindresultaat dat andersdenkenden worden vervolgd en vermoord. Het is nooit anders geweest in de geschiedenis. En dit landje was een van de eerste gebieden waar dat gebeurde. Jullie kennen het verhaal. In 1637 komt er dan een nieuwe Bijbelvertaling uit, de Statenbijbel 1637... In één gemeenschappelijke taal, want het Nederlands was er al natuurlijk, maar er was geen eenheidstaal. Die werd wel gevormd in de 15e, 16e eeuw. Maar die Statenbijbel heeft enorm aan bijgedragen dat in elk hoekje van het land, want Nederland was een drietalig land, waar mensen Nederlandse, Neder-Duitse of Friese dialecten spraken, kwamen met die Statenbijbel kwamen allemaal uit op één taalvorm. Maar veel belangrijker, die Statenbijbel is een zuivere tekst, een zuivere heilige schrift. Die rechtstreeks vanuit de eerste eeuw, vanuit Antiochië, deze kant op is gekomen. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Maar de Heer bevalt dat. De provinciën die werden bestuurd door een overheid natuurlijk. En die hadden altijd aan hoofd daarvan een stadhouder. En een stadhouder was zoiets als onze minister-president tegenwoordig. Hij was ook opperbevelhebber van het leger. Nou, eigenlijk moest iedere provincie een eigen stadhouder hebben. Maar de republiek, daar had je een familie die had ervoor gezorgd dat ze eigenlijk over alle provincies stadhouder waren. Dat waren de Oranjes. Dat was dus wel een adellijke familie. Maar ze waren geen koning of zo van Nederland. Nee, ze waren stadhouder van Holland, Utrecht, Overijssel, Gelderland en Zeeland. En familie van die Oranjes, dat waren de Van Nassau's, die waren stadhouder van Friesland en Groningen. En die bestuurde Drenthe er ook in mee, want Drenthe was zo arm, dat was geen meebetalende provincie. Het was een deel van de republiek. En je had dus die stadhouderfamilies. En op een gegeven moment heb je dat de familie, de Oranjes, 1651, Willem II is dood. En dan heb je de raadspensionaris de Wit van Holland. Die is dan namens vijf republiekjes, vijf provinciën, daar de baas. Raadspensionaris Johan de Wit. En in wezen was de Wit een van de beste politici die dit gebied ooit heeft gehad. Kijk, en hier in het noorden, in Friesland en Groningen, had je die Nassau's nog. Maar die was altijd bezig coalities te sluiten met andere landen, zodat dit landje niet werd vernietigd door de grootste erfvijand die Nederland had eigenlijk, nadat Spanje was verslagen in de 80-jarige oorlog, het Franse Rijk. Het Franse Rijk aangevoerd door Lodewijk de XIV. Lodewijk de XIV die later de bijnaam kreeg de Zonnekoning. Wij identificeren de zon altijd met de duivel, de lichtbrenger. Lodewijk de XIV zag hij zichzelf als de enige toortsdrager van het enige ware Romeinse Rijk. Hij was een zoon van het Rooms-Katholieke Kerk, die toen hij ook later dit land aanviel de bedoeling had om dit land weg te vagen en het protestantisme hieruit te vagen. Een antichristelijk type zou je kunnen zeggen. Nou, die raadspensionaris de Wit, die had het heel goed door. En die probeerde op allerlei manieren coalities te sluiten met andere landen, zoals Engeland of Brandenburg, het latere Pruisen, Denemarken, Oostenrijk, noem maar op, om maar gewoon dat land de baas te kunnen. Nou, op een gegeven moment let hij even niet op en er ontstaat een coalitie tussen Frankrijk, het bisdom Münster en het bisdom Keulen. Hoor jullie dat? Dat zijn dus katholieke bisdommen, bestuurd door een katholieke bisschop, die dus ook staatsheer zijn, overheid zijn en ook nog eens een keer legeraanvoerder. Die bisschop van Münster, Bernard van Galen, die had hier de bijnaam Bommenberend, want die man was nogal verzot op artilleriegevechten, het spelen met kanonnen. Heel bisschoppelijk, heel christelijk, hè? Maar dat was heel normaal in die tijd. Katholieke bisschoppen waren ook gewoon bestuurders van een landje. En die gingen in een coalitie met Frankrijk een plan smeden om Nederland te vernietigen. Maar er was nog een grote vijand. Er was een protestantse natie aan de andere kant van de Noordzee, die nog wat toestanden had gehad met burgeroorlogen en dan weer dat. Ondertussen zagen ze met ledenogen aan dat Nederland op zee de machtigste natie ter wereld werd. Nou, Engeland was nogal jaloers. En in Engeland had je op dat moment een koning, Charles II, Karel II, zijn Nederlanders, Karel II, en die wilde katholiek worden. En die wilde eigenlijk ook machtiger worden qua handel en alles ten koste van de republiek. Dus die bood zijn hulp aan Lodewijk XIV van Frankrijk. En Lodewijk XIV die zei van, ik wil je best wel helpen, Karel II, want Karel II had nogal wat problemen met zijn Engelsen, omdat ja, hij was katholiek en de meeste Engelsen waren protestant. En Lodewijk XIV die zei van, ik wil je wel helpen om een steviger machtspositie in Engeland te krijgen op twee voorwaarden. Jij wordt een trouwe zoon van Rome, echt een goed katholiek, en je gaat me meehelpen Nederland te vernietigen. Nou, dat wou hij wel doen. Ondertussen, na de 80-jarige oorlog, die stopte in 1648, had Nederland, die in die 80-jarige oorlog het modernste en beste leger had ter wereld eigenlijk, die waren na die oorlog eigenlijk dat hele leger aan het verwaarlozen. Het leger zat in het slop, waren niet paraat in ieder geval. Officiersposities werden vaak verkocht aan rijke families, zodat ze daar een inkomen uit kregen. En je hebt bijvoorbeeld de situatie gehad dat toen die oorlog begon in 1672, dat een officier van een bepaald fort, bleek een kind van 12 jaar te zijn, die daar elk jaar een behoorlijk traktement voor incasseerde. Ja, dat was dus voor zijn papa. En ze kwam erachter dat dus in die jaren van vrede dit land nogal corrupt en aan lage wal was geraakt qua defensie. Door welvaart hadden de Nederlanders veel foute keuzes gemaakt. Dat was ook iets wat de dominees toen in 1672 het rampjaar volledig begonnen was, ook allemaal van de kansels predikte. Die predikte ook van als je van de Heer dit boek hebt ontvangen en je hebt ontvangen hoe je de Heer moet dienen en je doet het niet, dan kun je een terecht oordeel verwachten. En kijk, ik vertel het allemaal wel mooi. Je moet niet denken dat het allemaal paars en vrij was in de wereld. Nederland zat altijd wel in een oorlogje hier of daar, maar er was geen landleger in wezen. Op zijn hoogst konden ze 80.000 mensen bij elkaar krijgen die niet goed waren getraind, niet goed waren voorbereid, niet goed waren betaald. En intern was er ook nogal wat aan de hand, want zoals ik al zei, in 5 provinciën was geen stadhouder. Er was dus raadspensionaris De Wit, de baas. En die had zijn aanhang. En die aanhang werd de Staatsen genoemd. En die Staatsen die bestonden voornamelijk uit regenten van provincie, van gemeente, van steden. Mensen uit de middenklasse. Dus mensen die geld hebben verdiend, die enige invloed hebben, maar dus niet zoveel trek hebben in adel, want zij zijn niet van adel en daar mogen ze niet meedoen. Maar ja, nou was die van Oranje weg, dus die zien het al zitten. Maar deze mensen waren voornamelijk allemaal protestants. En dan had je de orangisten, het woord zegt het al, orangisten, mensen die eigenlijk voor de Oranjes waren, die zeiden dat dat zoontje van stadhouder Willem II, wat op dat moment nog een onvolwassen kind was, die moet zo snel mogelijk stadhouder worden, want dan gaat alles beter. Er was een soort kinderlijk bijgeloof onder het gepeupel en onder de massa's hier in Nederland. Als er een Oranje iets werd overgelaten, dan ging alles beter. Dat kwam nog door de verhalen die rondgingen uit de 16e eeuw van Willem van Oranje en zijn zoon Maurits, die dus toen het leek dat Nederland geen schijn van kans maakte in de 80-jarige oorlog, toch ervoor zorgde dat die Spanjaarden hier weg zijn getrapt. Dus Oranje, het woord Oranje, daar gingen bij mensen een knop om. Dan was alles, dan kregen ze een soort, ik zou zeggen, roze bril, een oranje bril. Dan ging alles goed. Die orangisten die bestonden dus voornamelijk uit het volk. Die ook vaak doopsgezind was of calvinistisch. Maar ook de adel, de oude middeleeuwse adel, de baronnen, de graven, die bleven voornamelijk katholiek. Maar goed, het werd getolereerd. Maar die hadden liever de Oranjes dan de Staatsen. Want de Oranjes, die geloofden in religieuze vrijheid. En die lieten ook die adel intact. Nou, dat was allemaal verdeeldheid. Dus je hebt al een grote oorlog op je nek. En dan heb je ook nog eens een keer dat de mensen intern verdeeld zijn. Ze hebben wel een aantal, in die jaren ervoor waren een aantal goede keuzes gemaakt. Men had die woorden van God bewaard. Men had geloofsvrijheid. Dus dit land werd gezegend met veel vrijheid. 2 Korinthe 3 vers 17, waar de Heilige Geest is, daar is vrijheid. Joden werden hier getolereerd en niet vervolgd. Reformatiebijbels in allerlei talen werden hier gedrukt. Die gingen over de hele aarde. En de Heer die zegende dat. En je had hier veel bijbelgelovers, vooral in de kustprovincie, in Groningen, of Stad de Land heette dat toen nog, in Friesland, in Holland, in Zeeland. Maar goed, je ziet dus dat door die rijkdom worden mensen hier decadent, worden slap en niet waakzaam, niet alert. Dus dan valt vanaf mei 1672, vallen de Fransen aan. met een leger van maar liefst 120.000 man. En dat was nog niet alles hoor, want Lodewijk de 14e had nog 300.000 man in zijn Franse Rijk gewoon aan de grenzen klaarstaan. Maar een leger van 120.000 man viel hij eerst Maastricht aan, zodat ze hoopten dat het een truc zou zijn waarmee dan de Nederlanders zouden denken van daar is de grote aanval en dan zouden ze daar troepen heen sturen en dan zouden ze met een boogje via Gelderland nog meer Fransen zo het hart van de Republiek in sturen. Nou, dat lukte niet, die opzet, maar toch met een enorm leger van 120.000 man kwamen de Fransen eraan. En de bisdommen van Münster en Keulen stuurden ook nog eens keer 25.000 man. En de bisschop van Galen, die was beloofd dat als het lukken zou om de Nederlandse Republiek weg te vagen, want dat was echt het doel van Lodewijk de 14e, de soevereine natie van Nederland te laten verdwijnen, dan mocht hij de oostprovincies hebben. Overijssel, Drenthe en Groningen. Dus Bernard van Galen was best wel gemotiveerd om daar even zijn beste beentje voor te zetten. En Engeland die valt ook nog eens een keer met een vloot aan. Dus je hebt ook allemaal nog afleiding daar aan de kust. Want de Nederlanders die hadden ook altijd snel de gewoonte, want Nederland had wel een enorme vloot namelijk, dat als de zeeoorlog allemaal een beetje tot rust was gekomen, dan haalde je heel snel al die artillerie-experts van die schepen af. Want op die schepen, daar stonden heel veel kanonnen met de bedoeling om een ander schip kapot te schieten. Dat waren allemaal mensen die goed getraind waren in het omgaan met een kanon. Dus als je je vloot niet hoefde te gebruiken, haal je heel snel die mensen allemaal van die boot af en zet ze in op je forten. Maar goed, als de Engelse vloot en de Franse vloot trouwens ook nog eens een keer er allemaal rondvaren op die Noordzee, kun je dat ook weer niet doen. En Nederland kon met de beste wil ter wereld nog geen 80.000 man bij elkaar schrapen. Het leek werkelijk alsof er geen houden aan was. Al heel snel wordt Generaliteitland Noord-Brabant veroverd, Gelderland wordt veroverd, Overijssel wordt veroverd. Het noorden lag in een moerasgordel, dus Friesland, Groningen, Drenthe, er lagen moeras omheen. En dan kon je alleen bij Steenwijk, bij Coevorde en bij Boertangen kon je erdoor. Over hele smalle zandweggetjes. Maar omdat een paar Jezuïeten dus de enorme vesting Coevorde verraden, weten de troepen van Münster al heel snel Coevorde dus te veroveren en trekken zo met die troepen via Drenthe daar het noorden binnen. En dat, toen leek het allemaal een reddeloze toestand. In wezen was alleen nog Zeeland, Holland, Friesland en Groningenland was nog in Nederlandse handen, zeg maar. Dus wat doen die heel snel? Die gooien waterlinies op. Aan de oostkant van de provincie Zuid- en Noord-Holland kon je allemaal landerijen onder water zetten. Dat kon Friesland ook doen. Dat kon Groningen ook doen. En dan zeg je van ja, wat dan? Kwam er dan zoveel water te staan dat je met een speedboot nog daardoor kon? Nee. Je kreeg dus allemaal gebieden, en jullie kennen, hè, we kennen toch ons Nederlands landschap. Je hebt hier allemaal weilanden vol met slootjes, kanalen, riviertjes. En als je daar de sluizen allemaal dicht houdt, dan komt de boel onder water te staan. Dat hoeft niet eens meters te zijn, dat kan ook wel 50 centimeter zijn. Maar als de vijand eraan komt, met al zijn bepakkingen en karren en kanonnen, dan heb je gewoon een solide harde weg nodig. En jij kan wel lopend of op je paard proberen door dat water naar de overkant te komen, maar je weet niet waar de sloten zitten, je weet niet waar diepte zitten. Alles is drassig. Het duurt heel lang voordat jij met een leger, dat is mijn punt, door dat water heen komt. En ondertussen staat de verdediging aan de andere kant toe te kijken en kan heel snel troepen bij elkaar halen. Dat deed bijvoorbeeld onder veldheer van Ailva van Friesland. Die hadden een artillerie-eenheid, een cavalerie-eenheid van 3000 man. Die stond aan de andere kant klaar. En elke keer als de Münstersen probeerden door dat water heen te baden, nou, toen haalden ze heel snel die troepen daar naartoe. En nou, dan kon je wel weer stoppen met die aanval. Nou, zo stond er op dat moment ervoor. Protestantse steden zoals Arnhem, Nijmegen, Utrecht, Naarden worden meteen veroverd en worden meteen katholiek gemaakt. In Naarden is ook nog eens een keer de hele bevolking vermoord. Utrecht die probeerde zichzelf over te geven. En zo van, kunnen we misschien een bezetting voorkomen als we wat geld geven? En Lodewijk XIV zei van, ik kom hier om land te veroveren, niet om akkoordjes te sluiten. Nederland moest gewoon ophouden te bestaan. In Holland zelf, en als ik praat over Holland, bedoel ik dus de provincie Noord- en Zuid-Holland. Want Holland is niet Nederland en Nederland is niet Holland. In Holland zelf bleven protestanten maar ruzie maken over of ze nou een Gomariaan waren of een Kokkiaan. Dat waren allemaal stromingen in het Calvinisme. In hoeverre wij vrijheid hebben, persoonlijke vrijheid, of in hoeverre alles was gepredestineerd. Dat ging zo ver dat dominees daar ook van de kansel preekten, en dat deed men ook in Friesland en Groningen. Als je nou niet ophoudt met kerkoorlogen te maken en we zijn niet met elkaar verenigd, dan worden we veroverd door de katholieken en dan valt er niks meer te ruzien. Dan is het allemaal over. Dus sluit de gelederen en vecht met elkaar in plaats van tegen elkaar. Groningen, dat was een stad die lag dus ook in die beschermde gordel van waterlinies. Alleen de zuidkant lag heel hoog. Dat is de uitloper van de Hondsrug. En de zuidkant van de stad kon dus zo niet met water worden afgegrendeld. Dus daar begonnen de Münsterse troepen van Bernard van Galen met een beleg. Met dus artilleriebeschietingen vanaf de Kemkersberg. Dat was dus een heuvel die tientallen meters hoger was dan de stad. Dus een mooi uitgangspunt om met kanonnen daar te schieten. Daarom hebben de Groningers later ook die Kemkersberg afgegraven. En er is toen, in mijn tijd, is daar de studiefinanciering neergezet. Als dwingeland over de studenten. Maar daar begint een beleg bij Groningen. En in die tijd, als steden werden belegerd, dan werd het via een aantal spelregels werd het spelletje gevoerd. Soms heel bloedig. Soms viel het ook allemaal mee. Maar uiteindelijk, het eind van het verhaal was eigenlijk altijd dat de stad werd ingenomen. Het was werkelijk een uitzichtloze toestand. De mensen waren radeloos. De overheid was redeloos. Nee, de overheid was radeloos, de bevolking was redeloos, het land was reddeloos. Die arme meneer de Wit, die loopt op een dag, Johan de Wit, loopt met zijn broer Cornelis de Wit, admiraal van de vloot, op een dag over het Malieveld en daar worden ze bestormd door radeloos gepeupel, redeloos gepeupel, en die vermoorden gewoon de broeders Gewit. Ze worden niet alleen ook vermoord of neergestoken, nee, ze worden zelfs in stukken gescheurd. Er zijn gruwelijke schilderijen van gemaakt. Nog weken nadat het gebeurd was, werden er lichaamsdelen van mensen te koop aangeboden waarvan men zei van, dat is van een van de Wits. De bevolking was zo redeloos dat ze dus mensen vermoorden die in wezen onschuldig waren aan de hele toestand. Ik moest er even heel eventjes aan denken toen ik een paar weken geleden zag hoe Pieter Omtzigt, een van de meest deugende parlementariërs die we nu hebben, die ervoor zorgden dat mensen die enorm door de belastingdiensten waren gedupeerd in hun recht zijn hersteld. Notabene, hij werd door van die demonstratie, van die complotgekkies, werd hij belegerd en één riep zelfs naar hem, ik trek je kop van je romp, joh. En dan dacht ik van, oké, 2020 en mensen die hebben leren lezen en schrijven op school, toegang hebben tot alle goede informatie op de wereld, weten niks anders dan te bedenken naar Den Haag te gaan en op heel onredelijke gronden ministers en parlementariërs te bedreigen. Nou, dat gebeurde dus ook in die 17e eeuw. Alleen toen hadden we nog een Bijbel die ons beschermde. Dat zie ik nou niet meer zo. De gebroeders de Wit waren in ieder geval vermoord. En wat doet Holland heel snel? Die haalt Willem III dan heel snel naar voren. Willem III van Oranje, die was toen 21, een broekie. Moet je nagaan wat een gok dat ook is, want je kan wel een kind naar voren schuiven van 21 die een goede opleiding heeft genoten en die dan wel een zwaar de naam Oranje heeft, maar dat had ook helemaal mis kunnen gaan. Nou, zie het maar als Gods gratie, als Gods voorzienigheid dat die Willem III een enorme vechtjas was en een enorm begaan was met oorlogskunde en strategie en ook de gave had om mensen aan zich te binden. Want een leider in dat soort momenten moet ook gewoon mensen achter zich kunnen krijgen. Goed, wat was het allereerste lichtpuntje in het hele rampjaar? Nou, 28 augustus. 28 augustus kruipen de verdedigers van Groningen onder aanvoerder van Rabbenhout uit de verdedigingswerken om het terrein te bekijken waar die troepen van Münster wekenlang hebben gelegen. Want het was er heel erg stil. Wat was er gebeurd? Die waren de dag ervoor vertrokken. Het beleg was dus afgebroken. Dit was het eerste goede nieuws wat in de Staatse couranten gedrukt kon worden. Het beleg bij Groningen is gekeerd. Want men was al aan het denken. Wat gebeurt er nou? Straks wordt Groningen bezet. Als Groningen wordt bezet, wordt de rest van de provincie Groningen bezet. Dan probeert men Friesland aan te vallen. Dan is Holland en Zeeland aan de beurt. Het is gewoon afgelopen. En die stad Groningen had het dus gehouden. Bernard van Galen van Münster moest wel stoppen, want van zijn legertje van 24.000 man waren 5.000 tot 15.000 mensen gewoon dood, gewond, ziek of gewoon gedeserteerd. Hij trok zijn stukje terug, heeft het jaar daarna heeft hij nog eens een keer een aanval geprobeerd op de waterlinie van Friesland, mislukte ook. Dus daar was de oorlog eigenlijk in impasse geraakt. De vloot van de Engelsen en de Fransen werd bij Soles Bay door de Nederlandse vloot aangevallen en verslagen. Weer een lichtpuntje. En ondertussen begint men de gevolgen van die oorlog te merken. Want men is eerst is de Republiek is de grootste economische grootmacht op de aarde, rijk. Maar als er oorlog is, kunnen de boeren hun oogst niet binnenhalen. Kunnen mensen geen handel drijven. Oorlog brengt leed, brengt armoede en economische crisis. En hoe legden mensen dat toen uit? Als een oordeel van de Heer. Hoe leggen mensen dat nu uit? Dat die Rutte niet deugt. Of dat het allemaal een complot is. Nee, in die tijd had men nog door waar het hem aan zit. Wij hebben dit oordeel over onszelf door onze eigen hoogmoed over ons afgeroepen. En men ging op de knieën en men ging bidden dat de Heer inderdaad maar vrijheid zou blijven schenken en vrede. Die stadhouder Willem III, die blijkt dus bedreven te zijn in oorlog voeren. En in de tijd erop weet hij via Friesland en Groningen door Oost-Friesland, dat is dus wat nou Duitsland is, door de Duitse landen aanvallen uit te voeren op de aanvoerlinies van de Münsters. En later ook aanvallen op Bonn, want Bonn was het grote expeditienetwerk waar alle aanvoerlijnen van al het voedsel en proviant en kogels en kruid van het Franse leger werd verzameld en dan zo naar het Franse leger werd gestuurd. Hij valt elke keer die aanvoerlinies aan en dat breekt eigenlijk de weerstand van het Franse leger. De Engelsen hebben zich dan al overgegeven, de katholieke troepen van Münster en Keulen die houden er ook al mee op. En uiteindelijk weet ook Frankrijk zich verslagen. Het protestantse Brandenburg, wat later Pruisen gaat heten, dat gaat ook mee helpen. En zo komt uiteindelijk dus alles weer een beetje goed. En uiteindelijk in 1678, dan zijn we alweer 6 jaar later. 1678 wordt dan de Vrede van Nijmegen gesloten. Waar Nederland de voorwaarden kon dicteren van hun overwinning. En er werden wat, financiële vergoedingen werden geëist en er werd wat land geëist, et cetera, et cetera. Was het toen voorbij? Nee, die oorlog bleef nog doorgaan. Die Gouden Eeuw uit de 17e eeuw, die duurde van 1580 tot 1680. Die Gouden Eeuw is door al die oorlogen dan eigenlijk voorbij. Dat wordt dan eigenlijk een zilveren eeuw. Vergis je niet, tot 1840 was Nederland de grootste geldeconomie ter wereld. Maar er blijven oorlogen komen. Die gaan verder tot de Vrede van Utrecht van 1713. Eigenlijk is de periode van 1672 tot 1712 een periode van 40 jaar continu oorlog voeren, waarin het kleine Nederland eigenlijk steeds de grootste hoeveelheden soldaten blijft sturen om die koning van Frankrijk te verslaan. Nederland heeft ook de zwaarste belastingdruk ter wereld. Dat doen mensen in zekere zin hier wel graag aan mee, omdat ze weten, het brengt ons een direct voordeel. We worden niet veroverd en vernietigd door die Fransen. En het brengt ons stabiliteit en vrede. Wil je een goed leger, dan moet je ervoor betalen. Willem III, die is met een Engelse prinses getrouwd, die weet uiteindelijk die katholieke koning weg te jagen in Engeland. En die neemt in 1688 nog eens keer Engeland over ook nog. Hoe? Nou, door de Engelsen te laten geloven dat hij de Engelsen komt helpen en dat de Engelsen zelf in een omwenteling de Engelse koning hebben weggestuurd. Maar dat doen eigenlijk die 30.000 Nederlandse soldaten die zijn meegenomen. en een heel leger en ambtenaren die de Engelsen gaan vertellen hoe ze een land op een vrijere manier en een betere manier en een efficiëntere manier moeten besturen. Dat heet in Engeland de Glorious Revolution. Maar Willem III denkt anders. Die denkt van, nou heb ik niet alleen dat Nederland, maar ik heb ook nog dat Britse Rijk erbij om die koning van Frankrijk eronder te krijgen. Dus je hebt eigenlijk van 1672 tot 1712 heb je 40 jaar continu oorlog. En dat zijn oorlogen die eigenlijk steeds groter worden vergeleken met die oorlogen uit de 80-jarige oorlog. En dat leer je niet meer op de geschiedenisboekjes op scholen tegenwoordig. Je hoort iets van 80-jarige oorlog. Maar die 40-jarige oorlog, dat was nogal wat. En het was allemaal een uitvloeisel van het rampjaar 1672. Dat er allemaal mee te beginnen, als je door blijft graven, is er allemaal om begonnen dat een Rooms-Katholieke vorst, een trouwdienaar van de paus, vond dat Nederland niet mocht bestaan. Een landje geregeerd door burgers en boeren, met een Bijbel, niet eens trouwe katholieken, dat hoorde niet te bestaan, dat moest verdwijnen. Maar goed, Nederland is na 1700 geen grootmacht meer. En eigenlijk is dat een enorme zegen geweest. Zie maar weer, geef alle eer aan de Heer. Want het unieke is dat toen Nederland geen grootmacht meer was, bleef Nederland wel heel welvarend. Wel met pieken en met dalen. Hè. Je hebt dan weer eens een crisis en dan dit en dat. Maar dit was nog altijd een van de rijkste en vrijste gebieden waar je kon leven. Maar heel vaak als een land een grootmacht is, kijk maar eens in een geschiedenisatlas, dan zie je allemaal grote wereldrijken. Die zijn er een tijdje, die zijn er 50 jaar, die zijn er 100 jaar of die zijn er 500 jaar. En dan worden ze veroverd en dan verdwijnen ze. Want een grootmacht, die valt altijd in dezelfde valkuil. Een grootmacht die door handel en door een aantal gelukkige omstandigheden, voor de goede verstaande, door de wil van de Heer, die macht krijgen, die hebben dan wereldleiders, die hebben dan een overheid die macht wil vasthouden. Nou, die macht hou je alleen maar vast met militaire macht. Een mooi voorbeeld, we hebben nou de 20e eeuw na de Tweede Wereldoorlog, is de wereld wordt gedomineerd door de Verenigde Staten. En de Verenigde Staten die houdt die macht overal hand en tand vast door overal militaire bases te plaatsen, overal troepen te plaatsen enzovoort enzovoort. Dat is heel normaal. Alleen als het een keer economisch gaat tegenzitten, dan kun je dat niet meer volhouden en dan wordt een land kleiner en het verdwijnt. Nederland heeft het unieke geluk gehad dat het een militaire grootmacht was, maar ook een economische grootmacht. En uiteindelijk waren ze geen politieke grootmacht meer, maar ze bleven wel een economische grootmacht. Een welvarende grootmacht en een vrije grootmacht. En daar plukken we tot nu, in 2020, de vruchten van. Want Nederland is eigenlijk toen maar in twee oorlogen echt betrokken geraakt. De tijd van Napoleon en de Tweede Wereldoorlog. Wat al dramatisch genoeg was. Maar dit was een vrij en rijk gebied. Als je dit nou allemaal zo zegt, want ik kom nou tot het einde. Wat is nou allemaal gebeurd? Je hebt dus dat rampjaar waarin tegen alle ramingen in die republiek bleef bestaan. Zo'n grote overmacht, zoveel landen en geen vrienden. Hoe kan zo'n land ooit bestaan? Nou, je kan zeggen met de schrift in de hand, als de Heer, de levende God en meester is over deze aarde en alles met opzet stuurt en dingen gebeuren zoals Hij dat wil, dan zou je kunnen zeggen, wat gebeurde in een republiek dat de Heer beviel? Nou, er werden hier Bijbels gemaakt. In heel veel landen op aarde waar Bijbels verboden waren, hè, bijvoorbeeld de Spaanse Bijbel, die was onder de Spanjaarden verboden. Daar kreeg je de doodstraf voor, hè, katholieken, inquisitie. Die werden hier gedrukt. Bijbels die werden hier gemaakt en die werden over de wereld gestuurd. Joden konden hier veilig naartoe en die konden hier leven. Amsterdam kreeg zelfs de bijnaam Mokum, onze stad. Want ze mochten daar leven. Amsterdam was zo groot, die had zelfs twee synagoges. Zo groot was de Joodse gemeenschap daar. Ik heb lang van mijn leven heb ik in de stad Groningen gewoond. Ik heb een heel groot deel van mijn leven in Leeuwarden gewoond. Het waren allemaal steden met grote Joodse gemeenschappen en een grote synagoge. Die daar eeuwenlang in vrede hebben kunnen wonen. En de Heer bevalt dat. De Heer die zegent dat als mensen zijn oogappel Israël met rust laten. En de Heer die wist natuurlijk al wat er zou gebeuren met de wereld. Uiteindelijk kwam er een kopie van dat kleine Nederland tot stand. Dat was de Verenigde Staten van Amerika. En daar konden Joden vanaf toen in alle veiligheid naartoe. Dus daar wonen nu miljoenen Joodse mensen. En dat is een van de redenen waarom Israël of Amerika nog altijd de welvaart heeft die het heeft. En een andere reden waarom de Heer dit land spaarde, mijn zinziens, de vele Bijbelgelovers. En dat Nederland nog altijd een bestaand, onafhankelijk land is, ja, dat is omdat de Heer dat wil. Er was eens een keer een Duitser, ik heb het wel eens verteld, we waren een keer uitgenodigd bij vrienden in Duitsland en die hadden een gezin op bezoek. En mij was verteld van, kun je hun ook meehelpen het evangelie uit te leggen, want die mensen zijn niet gered, maar ze hebben wel heel veel interesse. En die man met wie ik sprak, die heette Ralf. En die Ralf die zei op een gegeven moment van, ach, eigenlijk gek eigenlijk. In 1871 wordt Duitsland weer opnieuw een verenigd land, het Tweede Duitse Rijk. En toen hadden we gelijk dat Nederland en België erbij moeten pakken. En dan begon ik met een heel verhaal van, ja, dat kan helemaal niet. Ja, waarom kan dat niet? Nou, je had in die tijd ook wetten en regels en internationale samenwerking met landen. En die hadden dat niet gepikt als Duitsland, Nederland en België erbij had gepakt. Daar was Engeland boos geworden, daar was Frankrijk boos geworden. Maar goed, dat zeg ik dan wel vol bravoure. Maar dan ging ik er zo over nadenken. Ik dacht van, nou, Frankrijk was net verslagen door de Duitsers. Die had niks in de melk te brokkelen. Engeland was bezig een wereldimperium te worden. Die had zeker geprotesteerd. Maar aan de andere kant, de keizer van Duitsland was een volle neef van de koning van Engeland. En die Nederlanders en die Duitsers, wat, zelfs die talen zijn bijna hetzelfde. En tot 1648 was Nederland gewoon een deel van het Duitse Rijk. Dus eigenlijk is het heel gek dat Nederland nog bestaat. In de tijd van de Franse overheersing van Napoleon had Nederland, toen was het al de bedoeling dat Nederland een deel van het Franse Rijk moest worden. Maar dat gebeurde niet. De geallieerden zeiden van, Nederland moet blijven bestaan. Waarom? Ja, de heer weet het. 1871, Duitsland had Nederland erbij kunnen pakken. Deed het niet. De heer mag weten waarom. De Eerste Wereldoorlog, Nederland blijft neutraal tegen alle verwachtingen in. En blijft zo ook weer als soeverein landje bestaan. Tweede Wereldoorlog, waren er ook allemaal weer. Het wordt al heel snel door de Duitsers veroverd. Nou, stel je toch eens voor als Duitsland de oorlog had gewonnen, dan had Nederland niet meer bestaan. Maar ook na die oorlog, dingen hadden allemaal heel anders kunnen lopen. Punt van het verhaal is, de Heer heeft steeds weer gezegd, dit land mag niet verdwijnen. En het enige wat je dan kan zeggen, als je een bijbelgelovend christen bent, die snapt wat de kracht is die uitgaat van het boek, dat is dat als je dit boek bewaakt, niet weggooit, ook nog navolgt, en de meeste Nederlanders die zijn nooit opnieuw geboren geweest, begrijp ik niet verkeerd, de meeste Nederlandse geredden zijn nooit een bijbelgelovig geweest, begrijp ik ook niet verkeerd. Maar dit was toch een van de plekken waar je verhoudingsgewijs het meeste schrift vond in Europa. En als je dan nog leest in Spreuken, ik lees nog een paar dingen uit Spreuken en dan ben ik klaar voor vandaag. Als je leest in Spreuken 29 vers 18, dan zie je een paar principes waarvan je je overwegingen kan maken waarom de Heer steeds dit landje spaart. Tot nu toe. Als je kijkt in Spreuken 29 vers 18... Als er geen profetie is, wordt het volk ontbloot. Maar wel gelukzalig is hij die de wet bewaart. Dus als het woord van God er niet meer is, want daar halen we nou onze profetie uit, dan is het volk eigenlijk afgesloten van een goede vorm van informatie. Dat zag je ook, want na 1750, dan zijn de meeste bijbelgelovende gemeenten in Nederland, die worden dan steeds wereldser, steeds wereldsgezinder. En wat krijgt Nederland dan als oordeel? 20 jaar bezetting door de Fransen. 1795 tot 1813. Ze hadden hier nog wel de zuivere schrift. En er waren nog een aantal mensen die daar uit lazen en de goede gewoonte hadden dat boek na te volgen. Maar heb je dat boek niet, dan gaat het mis. Dan ben je een speelbal in de geschiedenis. Maar ja, dit land, ook al had het zo ups en downs, hier had je altijd een groep mensen die dit boek bleef bewaren. En zelfs nu nog kun je dit boek kopen hier in Nederland, de Statenbijbel. Als je kijkt naar Spreuken 24, Spreuken 24 vers 21. Mijn zoon, vrees de Heere, de koning, vermeng u niet met hen die naar verandering staan. Oftewel, hier wordt opgeroepen om niet revolutionair te zijn. Kijk, zit jij in een systeem met een dictator, dan kun je de Heer bidden, want zo is Nederland ontstaan, nietwaar. Hier ontstond uit een opstand tegen de Habsburgse vorst ontstond toevallig dit land. En toen is met de acte van verlatingen is in 1581 de Spaanse vorst Philips II aan de kant gezet. Nou, dat is niet bijbels, want de overheid is van God en die moet je respecteren. Maar als je maar hard genoeg bidt, dan zorgt de Heer er wel voor dat mensen wel weer de ene dwingeland wegdoen. Want je hebt genoeg ongeredden in de wereld die zich wel willen storten in een oorlog. Maar als jij een gered mens bent, hoor je niet revolutionair te denken. In die zin dat je overheden aan de kant wil gooien. We horen niet rebels te denken. Dat is goddeloos. En dankzij die schrift is Nederland nooit een bevlogen, emotioneel, revolutionair land geweest. Zoals sommige landen dat zijn. Frankrijk heeft nooit echt veel bijbel gehad. Door en door katholiek. Protestanten zijn daar vermoord, hè, de Hugenoten. En die hebben de ene na de andere republiek gehad. Onder zoveel jaar hadden ze weer een revolutie. Nederland heeft het nooit gehad. Waar heeft de schrift het meeste wortel geschoten in Europa? Dat was Groot-Brittannië en dat was Nederland. De Statenbijbel in de King James Bible. En elke keer als er weer een revolutie was, bijvoorbeeld de liberale revolutie van 1848, waarin heel Europa werd gevochten op de straten, in Engeland gebeurde er niks en in Nederland gebeurde er niks. Ik kan maar één schuldige aanwijzen en dat is de schrift. Waar mensen de schrift hebben en die ook lezen, daar beïnvloedt de Heer de gedachte in de harten van de lezer. En dankzij dit boek is Nederland inderdaad geen bevlogen, emotioneel, revolutionair land geweest, maar gezagsgetrouw en gedisciplineerd. En het is natuurlijk veranderd, want die Bijbel is al lang aan de kant gegooid, die Bijbel is vervalst, die valse Bijbel wordt zelfs niet meer geloofd. En na 2000 zitten we, heel paradoxaal, in de grootste vrijheid en welvaart ooit, maar voelen mensen zich hier allemaal onveilig en hebben het gevoel dat het einde der tijden is aangebroken voor Nederland. Zeg maar sinds Pim Fortuyn. En dat is een geestelijke toestand. Waarom? Wij lezen die woorden van God niet meer. En dan kom je in de problemen. En dan gaan mensen wel in één keer denken dat zij rebels moeten zijn. De Nederlanders vertegenwoordigers zijn dikke, dikke rebellen. Geen gezagsvertrouwen mensen meer. Spreuken 28 vers 1. Ik zal een beetje opschieten. Spreuken 28 vers 1. De goddeloze vlieden daar geen vervolger is. Maar elke rechtvaardige is moedig als een jonge leeuw. Waar loopt de goddeloze mens naartoe? Dus een mens die vervolgd wordt in deze context. Nou, daar waar geen vervolging is. Daar waar die veilig is. Je hebt op dit moment een land waar heel veel mensen antichristelijk zijn. Tegen de schrift zijn. Antisemitisch zijn. En dat kunnen ze doen omdat ze met een goddeloze situatie hier naartoe konden vluchten. Omdat hier juist de vrijheid en de welvaart was. En die hebben ze juist te danken aan die Bijbel. En als de gemeente overigens, want daar begint het mee, die Bijbel aan de kant gooit en zelf een kerkje gaat spelen in plaats van de Heer na te volgen. Ja, dan krijg je zo'n oordeel van de Heer, chaos in je land. Maar we hebben veel goddeloze mensen in ons land die hier juist zijn om hier te genieten van de welvaart en de vrijheid die we weer te danken hebben aan de Bijbel. Denk daar maar eens een paar dagen over na. Spreuken 16 vers 20. Spreuken 16 vers 20. Spreuken 16 vers 20. Heel duidelijk. Die op het woord verstandiglijk let, zal het goede vinden. En die op de Heer vertrouwt, die is wel gelukzalig. We hebben hier eeuwen gehad dat een groot deel van de Nederlandse bevolking elke dag zat te lezen in het boek en met elkaar in discussie was en in debat was over wat is nou de goede leer, wat is nu waar. Mensen die verstandiglijk op het woord letten en die daardoor het goede vonden. Die vertrouwden op de Heer. En dat was hun tot God wel gelukzaligheid gerekend. Ze zeggen wel eens, in tijd van crisis lopen de kerken vol. Nou, dat is in Nederland ook niet anders geweest, ook in de Tweede Wereldoorlog. Maar er zijn tijden geweest in die Philadelphia-tijd dat mensen ook zonder ramp of oorlogen door hadden van wil ik een zegen vinden, wil ik waarheid vinden, dan moet ik bij de Heer zijn. En niet bij de Verenigde Naties, niet bij internet, niet op mijn eigen vieze hartje, nee, bij de Heer. Nou, tot slot, Spreuken 14. Spreuken 14 vers 34. Gerechtigheid verhoogt de volk, maar de zonde is een schandvlek der natiën. Nederland anno nu. We zijn geen republiek meer. Als oordeel van de Heer zijn we al bijna 200 jaar een koninkrijk. Veel van de vrijheden die er in de republiek waren, die zijn nu anders. We hebben gelukkig nog altijd een goede Bijbel die we kunnen kopen, omdat die nog altijd gedrukt wordt. Het is vrij uniek in de wereld. Maar we hebben nog veel verhoudingsgewijs geredde mensen in het land, alleen vaak niet meer uit de goede leer. En er is nog steeds steun aan het Joodse volk. Wat onze overheid die steunt stiekem nog de Israëlische staat. En dat zijn allemaal dingen die ons tot zegen zijn. Maar ja, zoals ik al zei, elke keer als de gemeente het liet afweten in dit landje, kwam er een groot oordeel. Onder andere 20 jaar bezetting door de Fransen. Of die Tweede Wereldoorlog, die echt enorm groot was, dat oordeel. Begin je wel eens te mijmeren, wanneer komt nou in dit land de grote klapper voor deze zondige natie? Want de zonde is een schandvlek der natie. En dit land zit zo vol met vijanden van de Heer, die hier juist zijn komen wonen omdat hier de vrijheid was, dat je denkt van, hoe lang gaat dit nog goed? Maar goed, dat zijn allemaal ideeën waar je over na kan denken. Ik kan alleen nog tot afsluiting zeggen van, ik heb net een korte geschiedenis verteld, 1672. Ik weet, voor mensen in de wereld is het vrij ridicuul, want hoe kun je nou iets uit de wereld verbinden aan een religieus boek? Nou, de Bijbel is een geschiedenisboek wat elke keer profeteert over tijden en elke keer is het uitgekomen, dus het is alle vertrouwen waard. Ja, wie weet het allemaal nog? Niemand. Ik weet nog, onze kinderen die gingen voor de lagere school, daarna hebben ze thuis onderwezen, naar een reformatorische school in Groningen, opgericht door allemaal kolonistenmensen. Die kwamen allemaal uit Holland hier een nieuw boerenbedrijf stichten. En tot mijn verbijstering kwam ik er toen achter dat die kinderen van ons geen vrij hadden op 28 augustus. Heb ik een brief geschreven naar de hoofdmeester. Hoe bestaat het dat jullie met God, Oranje en Vaderland, hè, dat is hun bestorven in de mond, 28 augustus die kinderen geen vrije dag gunnen? Ja, hoezo dan? Nou, ik dat uitleggen. Nou, we hebben toen we dit schooltje hebben opgericht een ouderavond gehouden en hebben we gestemd over de vrije dagen. En de ouders vonden het niet nodig dat 28 augustus een vrije dag was voor de kinderen. Maar meneer Thomas, ik hoor dat u er heel bevlogen over bent en dat u er wel wat over weet. Dus misschien wilt u wel bij ons komen vertellen op school. En toen, 's ochtends werd ik uitgenodigd en 's middags heb ik toen voor groep 5 tot en met 8 in het kort verteld over het rampjaar 1672. In de hoop dat die grootmeester ook doorkreeg van, wij zijn als reformatoren eigenlijk heel ongeloofwaardig. Dat we altijd maar lopen ik kan niet op het woord komen, maar altijd maar bezig zijn met geschiedenis in ons reformatorisch straatje. En deze dag, notabene, hebben we eruit gelaten, omdat we het nu gewoon niet wisten. Nee, daar hebben ze inderdaad nog niks mee gedaan. En nog altijd hebben ze niks mee gedaan. Ja, wie weet het allemaal nog? Ja, mensen weten niet meer zoveel tegenwoordig over hun eigen geschiedenis. En daar zit ook een grote bedoeling achter van de machten van deze wereld. Als je je eigen geschiedenis niet kent, van je eigen groep, van je eigen volk, van je eigen land, en dat zijn toevallig allemaal goede dingen, ja, dan weet je ook niet wat je kwijtraakt als ze het allemaal van je afpakken. Want de machten van deze wereld weten maar één oplossing voor alle ellende op de aarde. Dat is één wereld onder één wereldoverheid in één wereldtaal. En dan moet je dus eerst al je vervelende gewoontes van al die individuele volkjes met hun eigen taaltjes moet je dus uitbannen. Dat is wat er nou gaande is. Dus wat ik nou doe is eigenlijk heel contraproductief voor die mensen die geloven in een wereldeenheid. Maar ik kan alleen maar zeggen, als je dit soort dingen weet, blijf mensen dat indachtig maken. Er is een link tussen de Bijbel en de letterlijke geschiedenis op de aarde. Want de dingen gebeuren op de aarde omdat het meewerkt of tegenwerkt in Gods plan. Wie weet het allemaal nog? Wie heeft er baat bij dat jij dit allemaal vergeet? Het paradoxale is dat er nu meer boeken worden gepubliceerd en meer informatie voorhanden is over al dit soort tijdvakken als ooit tevoren. Maar dat wordt alleen maar bestudeerd en gelezen door een heel klein kringetje mensen. Die ook altijd staan te zuchten als ze het nieuws horen over Nederlanders die hele domme dingen zeggen over Black Lives Matter en geschiedenis en dit en dat. Wat niks te maken heeft met de geschiedenis van Nederland. Maar ze kennen de geschiedenis niet, want ze leren niks op school. Maar er is een klein groepje van kenners die dat allemaal heel goed weet. Maar ja, wie luistert daar nog naar? Want niemand heeft interesse aan waarheid. En nog veel groter daarboven, niemand heeft interesse aan een levende, waarachtige God die uit genade eeuwig leven en vergeving van zonde heeft aangeboden aan de hele mensheid, om niet. Het enige wat een mens moet doen is Jezus te vragen in zijn persoonlijke leven en dan is hij gered. Wie zit daar nog op te wachten? Nou, de mensen in ieder geval niet, helaas. En ik zeg, tot zover.